allemaal. Dit is Bakkie Media alweer. Mijn naam is natuurlijk Thijs van Dijk.
Ja, en mijn naam is Daniel Kok. Hey Thijs, jij bent toch best een ontwikkelde kerel.
Je
hebt vind ik wel echt. Je hebt een goede opleiding, je hebt een leuke baan, mooie vriendin. Hou jij een beetje van klassiekers?
Ja, daar gaan we weer, dames en heren. Daniel roept een cryptische tekst en dan moet ik raden wat hij bedoelt. Oké, vooruit. Ik doe weer mee. Parijs-Roubaix, de koning der klassiekers. Oftewel de hel van het Noord.
Ja,
even wat anders.
Heel mooi.
Wil je die? Of gewoon onze Feyenoord-Ajax-klassieker.
Ja, zou kunnen.
Of El Clasico, ja. Madrid-Barcelona,
ook
om even in het thema te blijven. De Kolenport Derby, we kent hem niet, hè? In Duitsland. Borussia Dortmund tegen Schalke 04. Of... bedoel je hier misschien een mooie oude Porsche of een Ferrari F5?
Ja, dat zijn,
ik weet het niet.
Er zijn schitterende klassiekers die je noemt. En wat weet je er een hoop van, Thijs?
Ja, echt? Ja, verrassend.
Maar
ja.
Thijs van Dijk. Ik heb het over de mooiste klassiekers van 25 afleveringen Bakkie Media.
Oh,
we hebben een soort lustrum natuurlijk.
Jeetje, Daniel. Dat ik helemaal niet denk aan onze eigen klassiekers.
Nee.
Wij gaan er helemaal aan voorbij. Want we doen net alsof het gewoon heel normaal is.
Ja.
Maar, is het niet heel onbescheiden of dat dan, om dat overal zelf te zeggen? Weet je wel, the best of all Bakkies.
Thijs, jij en onbescheiden, kom op.
Not a thing.
Goed, ik zal je helpen qua klassiekers. Hey, biertje!
Dat is wel echt een klassieker deze. De nieuwe Heineken-campagne. Dat was ging iets met Great Vertising. Besproken in aflevering 6. Biertjes weer terug, toch? Dat was het.
Ja, ik heb hier een mooi fragment voor. Luister maar.
In de adformatie noemen ze het kratvertising, of cratevertising. En even voor de luisteraar. Ik denk dat je hem al gezien hebt, maar sowieso de moeite waard om... via onze show notes kun je denk ik de commercial ook nog wel even terugzien. En dan in deze commercial laat Heineken zien hoe inventief de Nederlander eigenlijk is met de kratjes. Hè. Ze willen het kratje in het middenpunt zetten. En er zijn kennelijk, ik geloof, 4,6 miljoen kratten in omloop, als ik het goed heb. En de Nederlanders die gebruiken hem dan. Dat zie je dan ook als bijzettafel. Of dan gaan ze erop staan om iemand een zoen te geven. Of ze repareren een auto door op het krat te zetten. En wat ik mijn persoonlijke favoriet, ter land, ter zee, in de lucht, zag je nog even langskomen. En we hebben natuurlijk wel vaker dit beetje dat sentimentele Hollandse gevoel gezien. Ik moet denken aan bijvoorbeeld de Pijnenburg-campagne. Weet je, dat Hollandse. Of natuurlijk, wat was ook met pindakaas. Weet je, ook dat gevoel, wie is er niet groot mee geworden. Of Douwe Egberts, hè, bekend van die mooie tune. Maar deze manier hoe ze dit hebben gedaan is wel tof gedaan, toch Thijs?
En het belangrijkste, Daniel, biertje is gewoon weer terug.
Ja, maar Thijs, jongen, dit is toch zo'n ontzettende supermooie uitspraak, hè, dat biertje. Ik bedoel, toch geniaal dat je met zo'n kreet, weet je, zo'n hele biercategorie kan claimen. En dat hadden ze nooit weg moeten doen wat mij betreft, toch? Ik bedoel, dat is toch briljant. En ook omdat... het uitspreken, als ik tegen jou zeg biertje, er zit veel meer in dan alleen maar een drankje drinken. Weet je, het is gezelligheid en er zit kameraadschap in, verbinding.
En het is gewoon een verrijking voor de taal. Weet je, het is gewoon een soort uitspraak geworden. En ze noemen het ook wel, tenminste, ik ben het er wel mee eens. De just do it onder de Nederlandse slogans. Dus ik vind het goed dat Heineken dit terug heeft gehaald. Ik ben het helemaal mee eens dat dit een goed idee is.
Hey Daniel, daar is geen woord aan gelogen, toch?
Nee.
Het is een schitterend merk. Een 0.0 bier gaat nu ook door het dak. En er komen zelfs statiegeldkratten voor, heb ik begrepen. En ze willen in 2030 volledig circulair zijn. Ik vind dat best een mooie ambitie van Heineken, vind je niet?
Ja, toch grappig gegeven vind ik dat. Dat er mensen zijn die zo ongelooflijk veel 0.0 zuipen.
Heb ik laatst ook gedaan trouwens.
Ja, maar dat
Dry February.
En ging je toen ook met volledige kratten naar huis? Nou ja, die zijn er dan nu nog niet. En er zijn eigenlijk de 0.0 knullen.
Een nieuwe leuk woord.
Eigenlijk ben ik er ook zo een.
Dus we zijn eigenlijk gewoon allebei 0.0 knullen. Ik heb wel alles geprobeerd trouwens, maar wij hebben Heineken toch wel vaker behandeld in onze bakjes.
Jazeker. In onze sportaflevering, ik meen uit mijn hoofd aflevering 20.
De vraag van Bol over het evenementenjaar. Is het nou een zegen of is het een vloek? Hè? Ga je hier als merk nou juist van profiteren? Of verdwijn je straks met je commercial tussen de clutter en het geweld van de concurrentie? Wat denk jij, Thijs?
Nou ja, eigenlijk is het alle twee waar. Maar de vraag is natuurlijk, moet je inhaken of afhaken? Vond ik wel een leuk haakje die ik even aan gooide. Maar het zijn natuurlijk merken die astronomische bedragen neerleggen. Hè, om haar te sponsoren en deze mega evenementen deel van uit te maken. Ik denk wel dat die dat gaan terugzien. Hè. Denk bijvoorbeeld aan merken als een Toyota of een Samsung. Het zijn natuurlijk partijen die eigenlijk op meerdere evenementen komende zomer hebben ingezet. En die daar wel resultaat van gaan zien. Wat dan het resultaat is, dat is dan de vraag. Maar het zijn wel over het algemeen de megaconcerns die dat soort bedragen kunnen neertellen. En het zou voor Toyota natuurlijk ook best gênant zijn als ze niet in hun thuismarkt de Olympische Spelen van Tokio zouden sponsoren. Maar...
Ja, en Honda die heeft natuurlijk met Max en Red Bull natuurlijk echt enorm veel exposure gehad. Dus die moeten er even tegenin.
Ja, dus deze merken die haken aan, zou ik zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook merken die last minute een graantje willen meepikken. Ja, dat zou ik zeggen, haak af. Want met een grapje loop je best wel een risico dat je dan verdwijnt in de klutten van de rest.
Ja, of doe iets slims eromheen. Hè? Ik heb even snel op de websites rondgekeken van de verschillende evenementen. En het was bijvoorbeeld al opgevallen dat Heineken dus naast het hoofdsponsorship van de Dutch Grand Prix op Zandvoort ook de Champions League doet en het EK voetbal komende zomer.
Ja, dat is bizar, toch?
Dat is ongekend, hè? En zeker voor Nederlandse begrippen eigenlijk. En ik bedoel, Heineken is natuurlijk al lang niet meer alleen een Nederlands bedrijf. Echt far from that. Maar en ze hebben dus bij het EK voetbal ook nog Carlsberg eruit gewipt.
Ja, en Formule 1, dat deden ze natuurlijk al een tijdje. Hè? Dat was natuurlijk ook die campagne met Nico Rosberg. Don't drink and drive. En die
oude, hoe heet het? Jim, er was ook een oude coureur die ze ook eventjes, die ook ieder biertje afsloeg.
Ja, nou, dit is niet zo heel erg top of mind. Dat is hetzelfde als dat Carlsberg. Carlsberg bij mij niet echt top of mind. Nee. Wie drinkt dat nog? Ik heb het gevoel dat altijd in Engeland gedronken wordt. Maar dat
de King of Beers, die heeft wel natuurlijk Ajax, die heeft wel een mooi moment gehad. Maar die zien we eigenlijk met de sportevenementen nu even niet meer.
Budweiser.
De Budweiser, die zien we
the
even
King
niet.
King of Beers. Ja. Daar kunnen we ook nog even naar refereren. Maar ja. Kijk, bij Carlsberg, dat was natuurlijk altijd het merk wat de Premier League sponsoren in Engeland. Ja. Dus voor mij is het een beetje Engels bier. Maar ik begreep dat Deens bier was. Ja. Maar... Wat ik wel mooi vind, om even terug te gaan naar jouw vraag over Heineken, is dat het mooi is dat er weer een soort Holland-Heineken-huis wordt opgebouwd natuurlijk. Maar wellicht is het een goed idee om het Holland-Heineken 0.0-huis...
Dat is een goed idee, man.
Lekker in het kader van diversiteit.
En purpose. Weet je al, 0.0, ja. Don't sport and
inclusief
and drive.
Iedereen is welkom.
Nee, sport en drink.
Ja, ook als je zwanger bent, ben je gewoon welkom.
Sport en zuipen, niet doen.
Hey, maar in dit gedeelte wordt ook onze vriend Willem Albert Bol genoemd. Hè? Een van onze grootste vrienden van de show. Hij is onze eerste en tot nu toe ook nog de enige gastquote geweest.
Ja, daarin. Mooi. Ja. Hey, en dan heb ik dus een verrassing voor je, Thijs.
Oh, spannend.
Speciaal voor deze 25e, eigenlijk is het de 26e, maar in het kader van 25 Bakkies Media.
Best of Bakkie.
Ja, precies. Is hij nog één keer achter de microfoon gekomen. Nog één laatste keer. Wil je het horen?
Nou, kom erop dan.
Zo, heren van Bakkie Media, editie 25 alweer. Wat vliegt de tijd? Ik als vriend van de show vind het een eer dat ik er een paar keer in heb mogen vliegen. Wat ik mooi vind aan jullie initiatief en waarom ik het zo waardeer, is de scherpe manier waarop jullie actuele issues in ons vak duiden. Ons vak staat nooit stil, er gebeurt altijd wat en dan is het heerlijk dat jullie ons bijpraten. Ieder op jullie eigen wijze. Heren, hou ons scherp. Dat doet ons allen goed. En wellicht hebben we het heel erg hard nodig.
Nou, dat is dan toch wel weer mooi, hè? Typisch Willem Albert.
Ja, geweldig toch weer. Dankjewel, Bol. Maar snel weer terug naar onze fragmenten, Thijs. Wel een heftige tijd voor de marketingindustrie.
Ja, dit is toch ook wel een beetje spannend, hè? Al die grote evenementen die links en rechts worden afgezegd door het coronavirus. Ik bedoel, het kan niet op. Ik zou naar Coachella gaan in april. Ja. Gaat dus niet door, want wordt allemaal verplaatst.
Ja.
Maar we hadden het in die aflevering over sportmarketing. En dat je niet zomaar moet aanhaken, maar dat je dat gedegen en slim moet aanpakken. En dan komt corona langs en dat is eigenlijk gewoon doodeng voor bedrijven als Heineken. Want dan kun je niks doen, toch?
Ja, echt sneu. En ik las trouwens dat ze dat Heineken najaar ook van plan was hoofdsponsor van Sail te worden. Oh. Nu zie ik dat wel doorgaan, moet ik eerlijk zeggen.
Met een 0.0 bootje.
Precies, heel 0.0 knullen op een 0.0 bootje. Ook wel opmerkelijk trouwens dat de Formule 1 helemaal nog niks afgezegd heeft. Hè? Nee. Australië gaat gewoon door. Ik heb toch een beetje het idee dat geld het dan uiteindelijk toch wint van de gezondheid. En helemaal hoogtepunt van het Formule 1 nieuws dan. Had je die quote van Jan Lammers gehoord over Zandvoort?
Ja, ik heb het hier weer staan. Deze man die blijft me gewoon verbazen. Hè? Het is afwachten. Ik begreep dat de autosalon in Genève is afgelast. Maar dat is indoor. En dat ligt wat gevoeliger. Want Zandvoort is een openlucht evenement. En dan is er iets meer speling. Ja, hoe kom je erop toch?
Precies, in de open lucht krijg je geen ziekte aan je luchtwegen. Hè?
Nee.
Geen benzinedampen en zo bij Formule 1 race. Natuurlijk. Nou. Deze Jan is nog niet helemaal klaar voor zijn doktersdiploma, volgens mij.
En ik geloof ook niet dat hij echt geleerd heeft van zijn fouten. Want Jan Lammers heeft ook niet echt punten gescoord bij de internationale vrouwenbeweging. En weet je trouwens ook nog zijn opmerking bij Koffiedik kijken in onze uitzending aflevering 19?
Ja.
Zijn meest opmerkelijke uitspraak bewaarde hij toch echt wel voor het einde. Dat was wel een beetje de knaller van de avond toen Barbara hem vroeg
Wanneer komt nou de eerste vrouw in de Formule 1? Wanneer krijgen we Maxime?
Dat was epic. Ja, Maxime Verstappen. Nou ja, wat hij zei vrouwen kunnen eigenlijk nu al Formule 1 rijden volgens hem. Ja. Want hij zei want de auto's, deze auto's hebben inmiddels ook al stuurbekrachtiging, maar ook airconditioning.
Ja, dat willen we allemaal natuurlijk. Ja.
Weet je, alsof door de komst van airconditioning vrouwen dan ineens nu pas kansen zouden hebben. Weet je wel. Maar ja, ik vond hem ook een beetje aandoenlijk en iedereen moest er wel ook hartelijk om lachen. Dus
ja,
het was
en hij was heel bloedserieus, hè?
Ja, Jan is wel van de nieuwswaardige one-liners. Maar niet per se heel erg van het politiek correcte,
nee,
geloof
kun je wel
ik.
Zeggen, nee.
Hij zal geloof ik ook niet de inclusiviteits-award krijgen.
Nou ja, maar weet je, Daniel, dat hoeft ook niet. Nee, hè? Kijk, ook wij niet. Hebben als Bakkie Media hebben dat onderwerp natuurlijk ook behandeld in aflevering 21. Maar wij waren ook wel een klein beetje kritisch, kan ik mij herinneren, Daniel.
Weet je wat het is met die bedrijven en inclusiviteit wat ik vind? Kijk, aan de ene kant mogen we en moeten we daar ook inderdaad kritisch over zijn. Hè? Als je bijvoorbeeld te maken hebt met woke washing, hè? Dus het is niet helemaal netjes. Net als bij pinkwashing en greenwashing het geval is. Maar aan de andere kant is het vinden van nieuwe markten en doelgroepen natuurlijk de essentie van marketing. Letterlijk betekent het woord market getting. Dus bedoel, je bent op zoek naar een markt, toch?
Ja, absoluut.
En je kan gewoon tegen een groep aanlopen waarvan je het niet verwachtte of waar je je product in eerste instantie niet voor gemaakt was, maar die dus wel nu ineens open staat voor jouw product of waar je je product nu wel op kunt maken, toch?
Nou, als je het dan over purpose hebt, dan is het vooral de purpose om nieuwe groepen jouw merk te laten kopen.
Gooi je er ook weer even in, purpose market. Ja,
precies, de bullshit bingo. Je bent vooral op zoek naar groepen die jouw merk willen kopen. Andere groepen. En dat je dan daarmee de wereld een beetje verandert. Dat is gewoon een soort bijzaak.
Nou ja, op zich wel. Maar kijk, merken hoeven natuurlijk ook geen heilige boontjes te zijn. Hè. Ze willen gewoon hun product verkopen. Ze moeten gewoon de best mogelijke versie van zichzelf zijn. Hè. De beste brand can get, zou ik het dan bijna kunnen noemen. Maar ze willen gewoon goede spullen maken en eerlijk zijn in hun verhaal. Liegen, bedriegen of opscheppen is gewoon dodelijk voor je imago. Maar dat is toch ook niet nieuw? Of ben ik daar nou... Ben ik nou heel erg raar.
Ja, interessante aflevering was dat. Hè? Moeite van het terugluisteren zeker
absoluut,
waard. Toch,
absoluut,
hè?
Ja.
En we gooien hier een beetje een steen in de vijver. Hè? Dat het einde van purpose marketing misschien wel in zicht komt. Hè? Als straks blijkt dat elke merk dit doet. En dat het eigenlijk gewoon een vorm van brand positioning is.
Ja, en dat uiteindelijk, hè, dat inclusiviteit waar we het natuurlijk net over hadden. Vooral een slimme manier is van niche marketing. Hè? Gewoon een hele specifieke groep opzoeken. En dat is denk ik momenteel een beetje de sexiness van inclusiviteit. Dat het zowel moreel als commercieel rendabel is. Dus inclusiviteit wordt de nieuwe exclusiviteit. Ja, zoals we dat zelf ook al zeiden.
Heel goed. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, Thijs, hebben we het ook niet altijd bij het rechte eind.
Spreek even voor jezelf, Daniel. Maar laat maar even horen dan.
Ja, het is aflevering 7.
Maar over de redding van Bo gesproken. Weet jij dat Eva Jinek hem in de avond komt redden. Die gaat dus overstappen.
Ja, Eva Jinek die stapt over naar RTL. Maar ze gaan dus nu ook samen een programma doen.
Daar lijkt het dus wel op. Dus het wordt een soort RTL late night, wordt het dus een RTL date night.
Ja, het is eigenlijk meer een soort politiek programma. Swipe links voor Eva en swipe extreem rechts voor Bo of zo. Een politieke...
Nou ja, dat zeg je goed. Ja, en het verhaal is dus nu, begreep ik van RTL, dat ze om en om de late night talkshow gaan presenteren. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er wel een beetje mijn twijfels over.
Ja. Het is een echte vraag of Jinek deze kijkcijfers blijvend kan gaan boosten. En misschien als ze bij de eerste aflevering dat mensen het wel weer even interessant vinden. Er was een heel interessant commentaar van meneer Siewert van Linden hierover op Twitter. Dus ik weet niet of je dat gehoord
hebt. Even voor de luisteraar, dames en heren. Siewert is die opinieman die vaak bij Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door aan tafel zit.
En hij is volgens mij 17 of zo. Nee, hij is inmiddels al...
Hij is ook een millennial. Hij ziet er ook nog heel jong uit.
Hij is iets jonger dan ik, inderdaad. Maar wat hij dus zei, Thijs, is hij wees op het feit dat Jinek in een persbericht had gezegd dat ze met deze overstap vooral, de overstap naar RTL, ze jonge vrouwen wil gaan bereiken, dat ze die wil inspireren. Maar goed, als je kijkt naar haar NPO-achtergrond, zoals we weten heeft ze onder andere ook het journaal heeft ze gedaan, heeft zij zeg maar een fanbase van heel veel oude mensen, dus pak een beetje 55 plus. En weet je, als RTL haar kijkcijfer power wil overnemen, krijgen ze dus echt een enorme bak oudere kijkers erbij, als dat lukt. Of zij moeten lekker jong gaan doen met een kort rokje en veel spelden. Ik weet het niet. Ik bedoel dat...
Ik denk lastig. Ook dat die keuze van Jinek een beetje gedreven is door het feit dat ze meer gaat verdienen bij RTL. Maar de vraag in dit soort gevallen is wel wat mij betreft altijd, wat is nou sterker? Hè? De content of het kanaal wat het uitzet? Als je nu bijvoorbeeld naar Linda de Mol kijkt die miljoenenjachten uitzet. Nou, dat haalt gewoon ook op SBS goede kijkers. Maar laat ik nou voor de verandering eens een keer positief zijn.
Ja, doe dat, Thijs.
Ik denk dat Jinek echt een merk is. Ze is bekender, aantrekkelijker dan nou, bijvoorbeeld een Twan Huis die het voorheen deed.
Ja, dat werkte niet.
Ze straalt ook wel positiviteit en gezelligheid uit, vind ik. En ik denk dat ook jongere mensen wel eens voor haar zouden kunnen vallen. Dus niet alleen die 55-plussers.
Nou, dat is inderdaad een positieve kijk op de zaak. Ik weet het niet, Thijs. Ik heb ook een beetje mijn twijfels over die wisselformule met Bo. Weet je? Dat wordt
oké, daar heb je gelijk.
Het wordt gewoon een beetje rommelig. Weet je? Ja. Dan weer de kijkers, dat zijn toch een beetje lui mensen die van continuïteit houden.
De couch potato.
Ja. Exact. Weet je? En de enige manier waarop ik dit zie werken is, gek genoeg, als het zwaartepunt niet alleen op deze lineaire televisieshow komt te liggen, maar als ze echt crossmediaal gaat. Weet je wel? Dus dat zij ook echt online gaat influencen, korte video's, podcast gaan maken en dat ze dus de volle breedte van RTL gaat inzetten. Weet je wel, RTL Z, Influencer Club, Boulevard en niet alleen maar die ego-show op televisie.
Ja, grappig. Hè? Eigenlijk dat uiteindelijk niet RTL, maar dan juist NPO met de wisselformule kwam, hè? Op één.
Ja, verrassend.
Ja, en ik zat daar dus goed mis. Eerlijk is eerlijk.
Ja, geef niet, Daniel, overkomt de beste.
Zo is het. Want op één scoort nu juist met zo'n wisselformule waarvan ik zei dat het helemaal niks zou worden.
Nee, en Sander Schimmelpennink zit er trouwens in. Hè? Die, die doet het ook wel leuk met zijn zelfspodcast met Jaap Reesma. Wel leuke aanrader voor mensen.
Zeker. En ik heb er ook eentje geluisterd. Ja. Maar goed, in absolute kijkcijfers wint op één dat programma. Dus nu uiteindelijk standaard van Jinek, behalve op vrijdag als Jinek tegen The Voice zit aangeplakt.
Ja, maar ook dit is dubbel. Hè? Kijk, want in de NRC stond dat Jinek op RTL het uur des doods eigenlijk leven in heeft geblazen. Hè? Kijk, Jinek wint het dan wel niet van op één, maar scoort wel beter dan alle andere programma's die op dat tijdslot voor haar zaten. Dus wat dat betreft doet ze wel heel goed.
Umberto Tan en Twan en weet ik het allemaal. Ja.
Precies. Hey,
maar Jinek krijgt trouwens ook wel best wel kritiek, las ik, dat er relatief weinig echte maatschappelijke politieke onderwerpen worden aangepakt. Hè? Maar wel allemaal gezellig al die RTL-formats pluggen, zoals Married at First Sight met Carlo Boshart. Dat dan wel.
Weet je, het is ook weer, goed, ook dat is een beetje duaal, maar moet je je PR-machine gebruiken. Maar over politieke onderwerpen gesproken. Wij hadden daar natuurlijk ook wel over, een tijdje geleden, over onze vriendin Greta Thunberg.
Absoluut.
Ja, daar konden we ook gewoon niet omheen. Maar bijvoorbeeld hadden we het daarover in aflevering 8.
Maar wat dacht je van Greta Thunberg?
Ah ja, de klimaattiener van het jaar. Hey, zij lijkt mij overigens wel het type dat ook voorstander is van dat genderneutrale speelgoed, toch?
Wat ja, maar dan wel genderneutraal en klimaatneutraal speelgoed.
Van lokaal hout en gras en lekker vegan en glutenvrij, dat soort dingen.
Ja, absoluut. Maar als je het hebt over pure media exposure voor één persoon of een merk, zeg maar deze week, is zij toch afgelopen week uitgegroeid tot het nieuwe duurzaamheidsmerk voor jongeren. Ik bedoel, daar kunnen we eigenlijk niet echt omheen. Miljoenen mensen op de been heeft ze gebracht. En ik denk dat als iemand van die generatie opstaat en een enorme tirade houdt tegen de machthebbers of tegen volwassenen, jonge mensen vinden dat natuurlijk super cool.
Daniel, je bedoelt natuurlijk wel epic of nice of amazing.
Geen cool, nee?
Nee, cool is uit. Oh, en als we het dus vandaag over kids gaan hebben, of over millennials of Generation Z in dit geval,
teens,
moeten we het wel goed doen, hè, Daniel? Had ze niet ook al een soort van fitty met Donald Trump?
Ja, precies. In de Twitter, wat was het?
Hij kwam zomaar binnenlopen, toch? En dat vond ze helemaal niks.
Ja, maar dat was ook in het Twitter-profiel. Hij had iets gezegd over haar heel cynisch en dat had zij dan vervolgens haar Twitter-profiel van gemaakt. Maar sowieso, dank je wel voor deze millennial translation, Thijs. Hè? 35 was het, nog net. Maar eigenlijk zou je een app moeten hebben, hè? Dat je zeg maar gewoon normale taal...
De vertaal-app.
Ja, precies. Dat je die vertaalt, millennial talk, vertaalt naar gewoon ABN.
Ja, Daniel, dat is nog steeds echt een top idee. Hè? Voor mensen die moeten samenwerken met millennials, of juist met, zoals ik, hè, die met papa 40 zoals jij moeten samenwerken.
Ja, heel moeilijk.
Maken we daarvoor dan een soort Generatie X-app?
Ja, het is ook echt een top idee. Maar we hadden veel meer fantastische ideeën, Thijs. Want weet je nog, de ondernemersfarm.
Ja, die vond ik echt geweldig.
In aflevering 12 tijdens het MKB ondernemerscongres, hè, voor onze mediapartner De Ondernemer. Dat was echt een top uitvinding. Hè?
Ja, weet je, Daniel, als jij het toch hebt over klassiekers, die past enorm goed in dit rijtje. Laten we even luisteren.
Kijk naar dat voorbeeld wat Björn Kuipers gaf met Neymar bijvoorbeeld. Of dat Sergio Ramos aankwam rennen. Dat ze zich hadden voorbereid.
Wisten ze
dat hij eraan kwam. En dat hij zei van nee, wegblijven Sergio. En het fantastische, het rumoer bedoelde. Hè? We hebben hier natuurlijk heel veel rumoer om ons heen. Maar dat hij dus met de VAR, met zijn assistenten, met iedereen beslissingen moet nemen. En blind vertrouwen we in elkaars oordeel. Hè? Dat Van Boekel zegt, je moet een penalty geven. En dat Björn zegt, oké, ik geef een penalty. Maar ik heb het niet gezien.
Thijs, die VAR, man. Dat is toch ook echt briljant. Weet je, we hadden het er vandaag nog over. Zou het niet lachen
zijn als iedere ondernemer een soort ondernemersfar in zijn oor had. Weet je wel? Dat hij dan allemaal tips krijgt.
En die dan gaat bijsturen. Ja, precies. Een moeilijke beslissing. Zo van, nee, ik moet een bepaalde factuur betalen. En dan in je oortje, Thijs, betalen, bellen, niet appen. Nee. Niet mailen, nu bellen. Hij moet je betalen.
Ontslaan nu.
Dan weet ik het ook niet meer, hoor. Dan zou ik niet zo stil blijven als Björn Kuipers, denk ik. Maar goed. Oké. Maar naast al de grappen en gollen hadden we natuurlijk ook een aantal keer een pittige discussie, Daan. Ik kan mij vooral herinneren dat er een moment was dat jij, dat jij af en toe losging over een onderwerp. Maar dit moment kan ik me echt heel erg herinneren. Weet jij nog, Daniel, aflevering 10, hè? Daar kregen we enorm veel reacties op.
Oh, nee, niet weer het growth hacking toch, hè?
Jawel.
Oké, nou vooruit dan maar.
Door naar de volgende, nummer 7. Hey, en Thijs, met een beetje lichte tegenzin, hoor. Want ik bedoel, ik besef...
Je kijkt ook een beetje moeilijk.
Ja, het begint nu weer... Het is een minder leuk onderwerp. Maar hij moet er wel in, dat geef ik toe. Het is growth hacking. Weet je wel, iedereen wil growth hacken, Thijs. Met z'n allen willen we growen, weet je wel. En hebben we hacks voor nodig. En dan gaan de growth hackers...
Oké, rustig. Ik zie dat je een beetje verhit raakt. Even wat uitleg voor onze luisteraars. Deze term growth hacking
komt
uit de internet startup scene, van Kickstarter en allemaal dat soort partijen. Kleine bedrijven moeten in extreem korte tijd groei laten realiseren en dan ook nog extreem groeien om dus de investering te kunnen rechtvaardigen. Dus moeten ze eigenlijk op zoek naar alternatieven naast de reguliere marketing- en mediakanalen die bekend zijn. Dus social, viral, influencers, noem het maar op, wordt ingezet. En in korte sprints, nou in dit geval is een sprint en geen marathon, wordt geëxperimenteerd en getest wat dus eigenlijk het gouden ei is of de holy grail om te groeien. Alle andere doelstellingen en KPI's moeten daarvoor wijken. Kort samengevat, growth hacking.
Nou ja, en hier ligt dus mijn probleem. Hè. De bedenker van deze hip term, weet je al, ene meneer Sean Ellis.
Millennial term zeker weer.
Ja, het een beetje wel. Meneer Sean Ellis, ik geloof in 2010, die had een soort specifiek proces voor ogen, weet je wel. Waarbij datagedreven optimalisaties stap voor stap werden doorgevoerd. Hè. Daar zat wat in. Maar op dit moment wordt deze term vooral misbruikt door allerlei misplaatste goeroes en businessgekkies, weet je al. En elke businessgeet op de planeet, noem ik maar, is momenteel een growth hack. Ik word er echt helemaal gek van.
Ik zie het eigenlijk. Dames en heren, even voor de beeldvorming. We zitten natuurlijk in de podcast. Daniel is hier echt helemaal verhit van. Maar maakt verder op dit moment niet helemaal uit. Als iedereen namelijk gewoon een elementje uit dat hele growth hacking pakt. Weet je wel, gewoon een beetje science-based of wetenschappelijk onderbouwde optimalisatie. Whatever. Weet je, toch ook vooruitgang, Daniel. Groei.
Ja, growth hacking. Nou, houd toch op, man. Weet je, laat ik het nog even scherper proberen te zetten. Door dit growth hacking fenomeen lijkt het, hè, alsof je met een hele simpele hack, een hack is eigenlijk een trucje, dat je iets kan bereiken wat andere hardwerkende professionals met een goed plan niet voor elkaar krijgen. Weet je, dan komen er ineens een soort van magicians komen er binnen.
Ik ben wel dol op magicians.
Ja, precies. Ja, een soort magic, weet je wel. En die gaan het allemaal beter maken. Weet je, alle serieuze, weet je, het is net alsof serieuze bedrijven aan elkaar hangen van hekjes en trucjes. Dat is gewoon niet zo, weet je. En growth hacking veronderstelt ook nog eens een keer dat je een soort supersnelheid inbrengt in zo'n organisatie. En dat kan dus natuurlijk ook schadelijk zijn voor je bedrijf. Weet je wel, omdat je gewoon dingen over het hoofd ziet of omdat je, weet je wel, het zo snel gaat dat je gewoon dingen laat liggen. Maar ook nog bijvoorbeeld dat je heel erg focust op die ene KPI, weet je wel. Bijvoorbeeld het aantal social media volgers, weet je. En dat je dus het totale plaatje van je bedrijf of van je marketing uit het oog.
Oké, maar als ik het goed begrijp, naar dit verhitte betoog van jou, slaan we de term growth hacking trend maar even over.
Ja, precies.
Ja, nou trouwens Thijs, al die oude onderwerpen heb ik vandaag nog even teruggegoogeld.
Zoals ik van je gewend ben.
Ja. Of course. Maar dat growth hacking is echt een beetje over de heel. Echt nauwelijks nog echt nieuwe, spannende, leuke berichten over vinden.
Wordt natuurlijk helemaal overspoord met coronavirus. Ik kan helemaal niks meer vinden.
Er wordt allemaal stof komt erop te liggen, weinig nieuwe dingen. En ik heb toch het idee dat ik hier wel goed zat, denk je niet?
Nou, ik moet ook zeggen Daniel, jij bent ook echt wel een beetje een visionair. Deze keer, je hebt net een foutje gemaakt, deze keer krijg je echt de credits van me. Maar laten we eerlijk zijn, wij hebben met Bakkie Media toch ook wel geprobeerd de wereld een beetje te verbeteren. Hè? Het was niet alleen maar koffiegelul, toch?
Really?
Nou ja, oké, misschien ook niet. Maar ik moet toegeven, we hebben wel een goede poging gedaan. Kijk, als je dit fragment bijvoorbeeld luistert, daar zitten duidelijke tips in voor Trump en hoe je kan werken aan de wereldvrede.
En ik weet het dus niet, Thijs. Ik stuurde jou dit weekend nog een Coca-Cola commercial uit 1971.
Ja,
weet je wel, echt super
lachelijk. Voor onze tijd, hè?
Ja, zelfs voor mijn tijd nog. En het was I like to buy the world a Coke.
Het was een heel mooi liedje.
Ja, super. Maar een soort Sound of Music video met allemaal mensen bovenop een berg met allemaal cola in hun hand.
Je moet maar eens even bijna propaganda.
Ja, nee. Je moet maar eens in de show notes kijken. En die commercial was op dat moment baanbrekend, omdat mensen van allerlei etnische groepen in beeld werden gebracht rond één gemeenschappelijk interesse.
Ja, en dat was
Het flesje Coca-Cola. Of course. Dat is toch briljant? Dat is, en niet vergeten, de wereldvrede. We gaan met z'n allen gaan we verenigen op een berg.
De jaren 70.
Ja, lekker jaren 70 gevoel. Een soort hippie feeling. Een soort Woodstock, maar dan anders. Het voelt ook een beetje als het nummer van Aquarius. Van, van de musical en film Ken je die nog?
Nee, absoluut. Maar ja, weet je, in die tijd kon je nog gewoon claimen dat jouw merk de wereld ging verenigen. Weet je wel? En
schitterend.
Misschien dat het als het Amerikaanse leger de afgelopen eeuw meer had bereikt. Als ze gewoon flesjes Coca-Cola waren gaan uitdelen. Of chocola en sigaretten. In plaats van napalm gooien en tanks.
Ik denk dat als Trump nou gewoon 40 miljoen plastic flesjes Coca-Cola in Iran dropt, is dat dan niet het begin van world peace? Een soort happiness factory.
Plastic flesjes?
Weet je, ik dacht slim, dan vallen ze niet kapot, weet je wel? Ja. Zo praktisch. Maar nee, misschien niet zo duurzaam. Ja, ik zal me aanpassen aan de duurzaamheidstrend, Daniel. Goed punt.
Dan krijg je een beetje wereldvrede of plastic soep, weet je wel? Dat is een moeilijke keuze. Maar goed, mijn punt is dus dat het inclusieve gedachtegoed misschien ook wel van alle tijden is.
Ja, en toch ook weer een bijrol voor Greta in ons plan, hè, hier. Maar,
echte influencer, hè,
ja,
Greta.
Absoluut. En Thijs, je hebt ook gelijk. Naast dit soort nieuwe sprookjes om de wereld een betere plek te maken, hebben we ook in onze aflevering over storytelling bestaande sprookjes een upgrade gegeven.
Ja,
waarom niet?
Weet je, Daniel, ook klassiekers moeten meegaan met hun tijd. Vind je ook niet?
Ga je nu beginnen over Sinterklaas of zo?
Luister nou maar gewoon.
De kerstster. Eigenlijk was de kerstster de eerste vorm van buitenreclame.
Ja, en die drie wijzen uit het oosten, die waren een soort eerste influencers, toch? Maar goed, maar daar gaan we het vandaag dus niet over
hebben. Deze drie, wat was het? Belgier, Kaspar en Balthasar, dat waren eigenlijk een soort ramptoeristen, weet je wel?
Jij bent ook alles, hè?
Weet je wel, de herberg waar de zwangere Maria werd geweigerd, die kreeg natuurlijk een vet slechte beoordeling op TripAdvisor.
Nou, wat briljant is dit eigenlijk allemaal. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik door allemaal oude foto's zit te bladeren. Een soort van trip to Bucky Memory Lane.
Of dat je met je familie oude filmpjes op via de Super 8 projector aan het bekijken. Oh, wacht, dat is voor jouw tijd.
Ja, dat was sowieso voor mijn tijd, Daniel. Maar ik moet zeggen, we zijn ook al ruim over de tijd. Dus laten we onze klassiekers maar een klein beetje weer in de doos gaan leggen.
Oké, Thijs, maar je moet nog wel één vraag voor mij beantwoorden.
Oh, en wat is het dan?
Wat was nou uiteindelijk de allermooiste klassieker wat jou betreft?
Nou ja, kijk Daniel, dat is eigenlijk voor mij een no-brainer. Maar ik weet het wel. Onze allereerste aflevering, hè, zittend in jouw woonkamer met de iPhone op tafel. Ja. Een beetje gekunsteld met al dat ruis. En we kregen allemaal gezeik over het geluid. Wij praten over de KLM-campagne. Nou, daar was laatst ook nog een hele spin-off over met mijn purpose marketing column. Ja. Maar jij pakte de Nerf gun van je zoon. Er vliegt een vlieg daar rond, zeg maar. En toen, enfin, laten we het beluisteren, dames en heren.
Als ik nou zeg Fliekskam, wat zeg jij dan?
Jij begint serieus over Flieks. Even voor de luisteraar, vlak voor de opname van deze podcast, toen heb ik met de Nerf gun van mijn zoon heb ik een vlieg hier uit de lucht geschoten. En Thijs is getuige, toch?
Ja, het is echt waar. Het is oprecht jammer dat dit geen vlog is, maar een podcast. Anders had ik jullie dit kunnen laten zien, maar helaas.
Nou ja, oké. Okay. Maar Fliek, wat was het? Fliek?
Fliekskam.
Fliekskam. Nou, sowieso de manier waarop je het zegt is het dus Zweeds. Ik zeg een IKEA vliegenkastje. Stop de tijd.
Fout. Het is Zweeds voor vliegschaamte. Nou ja. Vliegskam.
Vliegskam. Oké, okay, ik denk dat ik weet waar jij het over wil hebben. Jij wilt het hebben over de KLM-campagne.
Exact, Daniel. Fly responsibly, zeggen ze. Doe jij dat al eigenlijk?
Nee. Nou ja, ik vlieg sowieso niet zoveel, maar zeker niet responsibly. Het is ik heb altijd een beetje onzin, toch, dit, of niet? Vind je dat?
Hoezo is het onzin? Het is toch prima dat bedrijven een beetje maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen? En daar wordt toch uiteindelijk niemand slechter van?
Nee, er wordt niemand slechter van als het echt gemeend is, als het echt waar is. Maar uiteindelijk zijn het toch bedrijven. En bedrijven willen geld verdienen. Thijs, die wil geld verdienen. Kijk, natuurlijk de Heineken die dan de Formule 1 sponsort. En dan met de slogan, if you drink, never drive. Oké. En dan heb je Shell die dan bijvoorbeeld aan de pomp CO2-compensatie doet. En uiteindelijk wat ze dan doen, is dan leggen ze toch de verantwoordelijkheid bij jou als klant. Hè, bij ons allemaal.
Oké. Ja, maar recent onderzoek heeft wel aangetoond dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord bezig zijn, dat het werkt. Dus bedrijfseconomisch is deze richting ook nog eens compleet verantwoord.
Oh, bedrijfseconomisch, ja. Thijs.
It's all about the money, Daniel.
It's all about the money, it's all about the money. Ja, dat was bullseye, hè? Gelijk in de eerste aflevering, hè?
Ja, echt toen al, hè? Toen al. Nou, weet je, zo is het, Daniel. En ik zeg op naar de volgende 25 afleveringen.
Dit was Bakkie Media alweer, dames en heren. Terug te luisteren op Spotify, Soundcloud en op Apple Podcast. Ook zijn we uiteraard terug te luisteren op de platformen van onze mediapartners, waaronder De Ondernemer en Adformatie. En uiteraard zijn we ook te vinden op Twitter via @BakkieMedia. En voor onze moeders en familie ook op Facebook. En ook sinds kort natuurlijk op Instagram via @BakkieMediaPodcast. Tot volgende week!
En vergeet ons niet te liken, hè? Vertel ons ook vooral jullie memorabele bakkie-momenten.
Ja, inderdaad. Deel het en laat het weten. Zeg gewoon wat jij het allermooiste vond. En dan voor nu, tot volgende week.
Hoi.
Hoi.